welkom bij De Linkse Revolte, de podcast voor de linkse beweging, waarin we samen verkennen hoe we die beweging kunnen uitbouwen tot de grootste politieke beweging van Nederland. Vandaag een aflevering van De Kletsende Klasse, waarin we de takes en reacties van luisteraars, jullie bespreken, of de dingen die ons zelf zijn opgevallen. En vandaag gaan we het hebben over de grote klimaatmisvatting van deze tijd en over de vraag waarom de baas wel een vogel krijgt, maar jij niet. Het is tijd voor De Linkse Revolte. We don't believe you, cause we the people are still here in the rear. Yo, we mijn naam is Hans Rodenburg, projectleider bij Wetenschappelijk Bureau GroenLinks. En ik zit hier met Noortje Thijssen, Eerste Kamerlid en directeur van Wetenschappelijk Bureau GroenLinks.
Ja, hallo allemaal.
Hi, hi. Zoals gezegd, we gaan dus vandaag praten eigenlijk vooral over de dingen die we zelf hebben gezien de afgelopen weken in het nieuws. Maar voordat we dat gaan doen, wil jij als luisteraar ook meepraten over de revolte en dingen inbrengen die wij moeten bespreken of waar je graag jouw eigen mening over wil geven? Dat kan, dat horen we heel graag. Dat kan je doen via Instagram, YouTube, TikTok, Blue Sky. Maar je kan het ook inspreken via vriendvandeshow.nl/delinksrevolte. Er zit een microfoonknopje en als je die ingedrukt houdt, dan begint die gewoon te lopen en kan je je mening geven. Wat je daar ook kan doen, is ons steunen. Door vriend te worden van de revolte en te zorgen dat wij het land door kunnen trekken, mooie spulletjes kunnen kopen. Zoals bijvoorbeeld, we hebben net een nieuwe loopmicrofoon, hè?
Ja, daarmee kunnen we zo het publiek inlopen tijdens onze liveshow.
Ja, precies. Dus we hebben, als het goed is, als deze aflevering online komt, net een nieuwe liveshow opgenomen. En waarschijnlijk zitten daar luisteraarsreacties bij. Maar dat gaan we nog allemaal kijken of het allemaal heeft gewerkt, onze nieuwe apparatuur. Je kan ons daar steunen, dus dat zouden we echt super waarderen. Goed, laten we naar de onderwerp gaan. Want Noortje, jij wilde het hebben over een grote klimaatmisvatting, of de grote klimaatmisvatting van deze tijd.
Ja, de of een, maakt niet uit. Ja. Klimaat is sowieso een onderwerp waar het veel te weinig over gaat, als je het mij vraagt.
Het is doodstil, vind ik, de laatste tijd.
Het is superstil, terwijl het is natuurlijk één groot probleem, misschien wel het grootste probleem waar we als samenleving tegenaan lopen. Het bedreigt ons aller bestaan, en niet alleen van mensen, maar alles wat leeft op aarde. En tegelijkertijd hoor je er helemaal niks over. Het gaat dan ook vaak over weersextremen. Het is vandaag maandag en we lopen er allemaal weer bij in korte broek. En dan zie je ook allemaal koppen in de kranten, vooral van, mensen hebben weer zoveel plezier. Dan zie je ze water spetteren en dat soort dingen.
Het is een warme dag, dus eten we lekker veel ijs.
Ja, dat soort nieuws. Ja. Terwijl er is natuurlijk wel iets fundamenteels aan de hand. Maar er is ook goed nieuws. Ja, je schrikt helemaal.
Ja, ik ben helemaal verbaasd. Goed nieuws.
Ja, er is namelijk een grote stiltespiraal van mensen, eigenlijk de grote meerderheid, die vindt dat er meer klimaatactie moet komen. Alleen wat die grote meerderheid niet doorheeft, dat is dat ze een grote meerderheid zijn. Die grote meerderheid denkt vooral dat ze in de minderheid zijn en daarom praten ze er niet over. En The Guardian, dat is een blad uit Verenigd Koninkrijk, dat moet ik even goed zeggen.
Zeker.
En ze hebben een heel tof project gelanceerd. Het heet de 89% Project. En dat staat dus voor die 89% van mensen die meer klimaatactie willen, maar dus denken dat ze in de minderheid zijn. En ze willen dus laten zien aan al die mensen, jullie hebben gewoon de grote meerderheid achter je. Dus spreek je uit en wees je ook bewust hiervan.
Maar dat is 89% van de mensen wereldwijd, toch?
Wereldwijd, ja. Ja. Tussen de 80% en 89% is de inschatting. En The Guardian heeft nu een hele grote actie gestart met allemaal nieuwsredacties over de hele wereld, waarin ze dus dit gaan vertellen aan iedereen. En het leek ons dus heel tof, nu bij De Kletsende Klasse, om jullie ook te laten weten dat jullie in de meerderheid zijn.
Als serieus nieuwsmedium kunnen we natuurlijk niet onze verantwoordelijkheid in ontsnappen. Hè? Dat lijkt me duidelijk. En hoe zit het met die meerderheid in Nederland? Is dat hier ook zo'n grote meerderheid?
Ja, klopt. Het SCP heeft ook net onderzoek gedaan. En die kwam net iets eerder uit dan dat onderzoek van The Guardian. Er kwam een mooi rapport op 17 april uit. We zetten hem in de show notes. Maar daarin zie je dat, even kijken hoor, de zorgen over het milieu is 78% van de Nederlanders. Die maakt zich daar zorgen over. 76% van de Nederlanders die maakt zich zorgen om de natuur. En 74% is bezorgd over de weersextremen.
Dat is ook echt vet veel.
Superveel. Dus het zijn ook overdonderende meerderheden. Dus ook in Nederland is er een grote meerderheid die zich moet gaan uitspreken.
Ja. En de grote klimaatmisvatting hier is dus dat mensen het idee hebben dat ze in de minderheid zijn.
Precies. En dat komt denk ik doordat er ook heel veel ja, politieke frames zijn, maar ook dus die media frames waar we het net al over hadden, dat er of geen zorgen zijn, of dat je al snel een drammer bent, een klimaatgekkie, als je daar dus zorgen over maakt.
Ja.
Dus ik denk dat heel veel mensen niet in het hoekje drammer of gekkie gezet willen worden en ja, zich er dus ook minder over uitspreken.
Ja, ik moet ook gelijk denken aan die, en dat hoor je heel vaak, ook in de discussie trouwens over wat links voor verhaal moet vertellen, is heel vaak het beeld, ja, nee, mensen zijn gewoon bezig met de kosten van het dagelijks leven. En klimaat, dat is een beetje een elitair thema. Daar maak je alleen maar druk over als je genoeg geld hebt om je over dat soort zaken druk te maken. Maar met dit soort percentages, dat kan gewoon niet kloppen, dat hele frame.
Nee, maar dat is denk ik dus ook een frame. Ja. Ik denk dat er heel veel mensen zijn die zich zorgen maken en om een portemonnee en om het klimaat. En vaak ook degene die het meeste last hebben van weersextremen en de temperatuurverschillen. Dat zijn ook mensen die niet zo'n dikke portemonnee hebben. Die ook niet de mogelijkheid hebben om zich goed te kunnen wapenen tegen klimaatschade.
Ja.
Denk aan funderingen van huizen bijvoorbeeld. Als er overlast komt door water, dan zijn er vaak, juist in de arme wijken heb je de meeste klimaatschade. Dat vaak ook huizen zijn die minder goed zijn gebouwd.
Ja.
Daar komt echt een enorme donderwolk eigenlijk aan. Maar denk ook aan zonnepanelen op je dak of warmtepompen. Allemaal manieren om iets te kunnen doen tegen het klimaat. Ja, daar moet je wel geld voor hebben. Dus, maar dat betekent dus niet, als je geen geld hebt, dat je daar geen last van hebt en daar geen zorgen over maakt.
Nee, precies.
Ja.
Nee, want heel veel mensen die inderdaad, soms als het over klimaatbeleid gaat, zijn mensen daar heel kritisch over. Maar dan gaat het inderdaad vooral over het punt, ja, het gaat alleen maar naar de mensen die geld hebben. Dus bijvoorbeeld, je kan dan subsidie aanvragen om zonnepanelen te leggen. Ja, moet je alsnog wel zelf eerst even een klap geld op tafel leggen voordat je dat krijgt.
Precies, en dat blijkt ook uit dat SCP-onderzoek waar ik het net over had. Waar eigenlijk de meeste ongenoegen zit, dat is 1, een zwabberende overheid die gewoon niet consistent is in zijn klimaataanpak. En als je dan bijvoorbeeld kijkt naar die zonnepanelen, dan wordt er subsidie aangegeven, een ander jaar wordt het ineens weer afgebouwd.
Ja.
Dus ja, dat gezwabber, dat is een grote ergernis. Maar de tweede grote ergernis is dat het gewoon zo verdomde oneerlijk is hoe het nu is geregeld.
Ja, precies.
Dat, wat ik dan net zei, hè, tussen mensen met geld en zonder geld, maar ook gewoon tussen burger en bedrijfsleven. Dat er dan wel wordt verwacht van gewone mensen, hè, om hun eigen shit op te lossen en zich daar individueel tegen te wapenen. Terwijl het gewoon een collectief probleem is wat je collectief moet oplossen. Maar ook dat bedrijven die veel meer verantwoordelijk zijn voor de uitstoot, dat die ermee wegkomen. Ja. En dat die bijna niks hoeven te doen. Dat is de andere grote ongenoegen eigenlijk van mensen.
Ja,
en terecht.
Ja, zeker terecht. Ja, absoluut. Ja, die blijven gewoon winst maken tenslotte aan de huidige situatie. Dus het komt terecht, ja. Maar wat ik wel zo vet vind ook, want ook over verantwoordelijken gesproken, is dat deze actie dus wordt gestart vanuit een krant. Want ik vind juist de rol van de media, juist in dit verhaal vertellen, is zo cruciaal. Als ik hier kijk, je zei het al, die rapportages van de NOS, als het weer de heetste dag in het jaar is geweest, dat is een beetje, je hebt zo'n 3 rapportages per jaar dat het warmste dag ooit was.
Ja.
Het gaat zo vaak over inderdaad mensen die op het zand zitten, een ijsje eten, dat soort dingen. Het zou zo goed zijn als ze daar kritische verslag aan doen.
Precies. En ook veel meer benoemen waardoor het dan komt dat we in deze shit zitten. En niet alleen maar focus op de gevolgen daarvan. Ja. En ook niet op de korte termijn dat het dan lekker warm is. Maar wat betekent dat?
Ik heb het ook altijd bij die items over bosbranden. Dus als je zo het kijken naar, dan is het bosbranden en doen ze er verslag van. En dan zeggen ze nog wel, en de oorzaak door die bosbranden, de verklaring is, er is heel veel droogte. En dan stopt het item. Dat denk ik, ja, en waarom is er heel veel droogte? Dat moet je er misschien ook even bij vertellen. Maar dat doen ze dan niet.
Nee.
Ja, heel af en toe wordt klimaatverandering genoemd. Maar heel vaak ook vanuit een perspectief zo van, ja, mensen zeggen dat komt door klimaatverandering of zo. Of een verklaring die vaak genoemd wordt is klimaatverandering. Ja.
Maar klimaatverandering is ook een frame ooit bedacht door een bedrijf, geloof ik, of een conservatief denktank, was het.
Ja.
Want vroeger heette het de opwarming van de aarde. En dan voel je ook aan dat woord van, oh ja, de opwarming van de aarde, daar dragen wij mensen dus aan bij, of bedrijven. Maar climate change, dat is een soort natuurverschijnsel, iets afstandelijks, alsof het over ons heen komt. Alsof we daar zelf geen verantwoordelijkheid of controle op hebben.
Ja.
Dat is gewoon bedacht.
Ja, dat was de spindokter van George Bush, volgens mij, die dit heeft geïntroduceerd, dit hele begrip.
Oh ja, nou, zie je.
Het is echt waanzinnig. Ja, dat heb ik mee eens. Nee, want dit wordt trouwens zelfs gezegd door het IPCC, hè? Van dat de media, dat both sides, dus dat ze proberen een beetje zo objectief tussen aanhalingstekens te zijn over klimaatverandering, dat echt super schadelijk is.
Ja.
Het is gewoon maar één, echt objectief zijn is gewoon zeggen, dit is gewoon de waarheid, er is klimaatverandering en daardoor hebben we allemaal rampen.
Ja, ja. Ja. En inderdaad, inderdaad, is natuurlijk hartstikke evidence-based. Daar heb je ook geen nieuw onderzoek meer voor nodig.
Nee, toch? Nee, dat is wel vrij obvious.
Nee. En nog heel even terug, hè, over waar we het net over hadden. Tussen het verschil tussen arm en rijk en klimaatverandering. Maar het gaat vaak ook echt over gezondheid. Want net hadden we het over huizen en hitte. Mm. En ook om er minder een elitair thema van te maken. Denk ik ook dat het goed is dat we veel meer in termen van gezondheid spreken. Wat iedereen ook raakt. Ja. Iets minder in termen van... de oplossingen, wat ik net zelf dus wel deed, hè, met je warmtepomp en je zonnepaneel.
Ja, want wat bedoel je precies met gezondheid? Hoe gaan we meer over gezondheid praten als het gaat om klimaat?
Nou, volgens mij moeten we het dus niet alleen maar hebben over klimaat, maar ook over biodiversiteit, maar ook over vervuiling. En dan zit je dus, dan kijk je dus niet alleen maar naar klimaatverandering en de opwarming van de aarde, maar ook gewoon naar fabrieken die vervuilend zijn. Of dat je ook... goede natuur nodig hebt om gezond te kunnen blijven. Ja. Dus ik denk dat dat veel meer mensen ook wel aanspreekt, zo'n verhaal.
Ja, heel erg mens.
Veel minder abstract.
Ik zat van de week zat ik een documentaire te kijken. Dat is sowieso echt een dikke tip voor alle luisteraars. De Verkrotte Droom heet die documentaire. Ja. En daarin volgen ze een buurt in Amsterdam... waar sociale huurders knokken om hun buurt gerenoveerd te krijgen. Ja. Maar dan laten ze dus zien hoeveel schimmel er in die woningen op de muren staat... omdat ze slecht geïsoleerd zijn... Nou, dat is echt waanzinnig. En dat is dus een kwart van de huizen in Nederland heeft last van schimmel. Maar gewoon hele muren die helemaal zwart zijn. En dat zijn dan gewoon kinderkamers. En er wordt dan een kast tegenaan gezet van... Nou, misschien hebben ze er dan geen last van.
Ja, daar krijg je dus astma van.
Ja, maar dat is gewoon ook zo hard de gezondheidskant van klimaatbeleid.
Precies, ja.
En goeie, ik ben het helemaal met je eens.
Ja, nou.
Hey, waar we nog wel heen moeten natuurlijk, want we zijn dus in de meerderheid.
Ja.
Is er ook nog iets wat we met die meerderheid kunnen? Is het gewoon, nu moeten we heel veel gaan stemmen?
Nou, wat ik wel leuk vond, ik zat nog naar ander onderzoek te kijken van de Hogeschool van Amsterdam. Dan heb je zo'n gedragswetenschapper, moet ik even zijn naam goed zeggen, Rijnt-Jan Renes. En hij zei van... En dat zeggen wij vaker ook hier in de podcast. Van een beter milieu begint dus niet bij jezelf. En vaak zeggen wij, nee, daar heb je ook gewoon een overheid voor nodig die gaat optreden.
Ja.
Maar wat ik ook heel leuk vond van hem, is dat hij onderzoek heeft gedaan en dan aan mensen voorlegt. Wat kun je allemaal doen dan, hè, om hier iets tegenover te zetten? En bijna alles waar mensen dan op komen, dat is allemaal in de rol van consument. Dus dan zeggen ze, nou, dan moet ik bijvoorbeeld minder vlees gaan eten. En duurzamere spullen kopen.
Ja, minder vliegen.
Minder vliegen. Dus heel erg in consumentengedrag. Terwijl wat hij zegt is dat je ook zoveel meer kan betekenen gewoon als burger. Dus dat je jezelf niet als consument ziet, maar als burger. En dat je bijvoorbeeld dan dus dingen kan doen als gesprekken met elkaar voeren. In je voetbalclub of op je school of bij je werkgever. En om dan als collectief ervoor te zorgen... Dat jouw bedrijf of sportclub veel duurzamer wordt. En daarmee bereik je veel meer dan als je in je eentje... dus wat minder vlees eet.
Of onder de douche staat te plassen in je eentje.
Ja, dus dat vond ik wel mooi. En ook van, je bent dus zoveel meer dan alleen maar consument. Je bent ook burger. En dat vind ik dus ook heel erg aansluiten bij The Guardian, bij die actie. Van, wees je dus ook gewoon bewust van de macht die jij dus ook hebt als burger. Want je bent gewoon met heel veel.
Ja, ja. Mooi.
Ja.
Nice. Nou, dat is inderdaad, ik vind het hoopgevend nieuws.
Nou, dat mag wel eens. Ja. Ja, leuk. Zonder naïef te zijn.
Precies, precies.
Ja. En jij, jij had ook een take.
Ja, ik wilde namelijk hebben over een rapport dat Oxfam heeft uitgebracht. Dat is jullie kennen het goede doel waarschijnlijk wel, Oxfam. En die heeft op 1 mei volgens mij een rapport uitgebracht over de stijging van de lonen in de afgelopen jaren. En er was eigenlijk vrij weinig aandacht voor, dus ik dacht, gaan we hier nog even belichten.
Ja.
Want zij melden namelijk, ze hebben namelijk de loonstijging van CEO's, van directeuren wereldwijd, hebben ze vergeleken met de loonstijging van werkenden, gewoon de gemiddelde werkenden. En ze laten weten, in de afgelopen 5 jaar is het loon van directeur wereldwijd met 50% gestegen. Wow. Naar ongeveer $4,3 miljoen per jaar. En het inkomen van werkenden steeg in diezelfde periode met 0,9%.
Oei, en wat was de inflatie?
Dat is een goeie. Ja. Ik weet wel de gemiddelde inflatie trouwens over de afgelopen 5 jaar.
Nou, vertel.
De afgelopen 5 jaar was de inflatie gemiddeld 4,7% per jaar.
Zo, dus dan word je genaaid als werknemer.
Ja, maar deze loonstijging is inclusief de inflatie al. Hm. Dus ze hebben die inflatie meegenomen en dan zijn de lonen van directeuren dus met 50% omhoog gegaan. Ja. En van normale werkenden met 0,9. En het interessante is, ze hebben dus ook naar Nederland gekeken, naar de grote bedrijven. En daar steeg het inkomen van directeuren met 30% in de afgelopen 5 jaar en werkende 1,4%.
Jeetje.
En dat is echt waanzinnig. En waarom is dit nou zo'n probleem? Want je zou kunnen zeggen van ja, nou, leuk, je krijgt gewoon geld erbij. Typische links, je moet niet zo jaloers doen. Nou, dit gaat letterlijk over de pot geld die je als bedrijf hebt, als organisatie. Dus als je zegt, we geven de directeur 50% loonsverhoging erbij. Ja, dat geld gaat gewoon letterlijk niet naar de werkende. Ja. Dus het is gewoon knijtoneerlijk hoe het geld verdeeld wordt. Dus dit is gewoon een heel groot probleem. Vooral als je inderdaad kijkt naar de inflatie en hoe duur het leven is geworden. Ja, als werkenden dan in totaal gemiddeld 1,4% erbij hebben gekregen in 5 jaar tijd.
Ja, en waar zit die stijging? Bij welke bedrijven heb je dus van die CEO's die heel veel verdienen nu?
Nou, de precieze stijging bij welke bedrijven dat in dat rapport zit, daar doen ze geen uitspraken over bij Oxfam. Dus ze hebben 41 van de grootste Nederlandse bedrijven bekeken. Dus dan weet je wel een beetje, oh, dat is ASML, Philips, dat soort bedrijven. Ja. Ik heb wel zelf ook even zitten kijken waar nou het meeste geld wordt verdiend door directeuren. We hebben namelijk onze prachtige vakbond, de FNV. Die doet daar onderzoek naar en die brengt elk jaar dat rapport uit over de Fat Cats van Nederland.
Ja, daar hebben we het over gehad ook, hè?
Ja, daar hebben we het al eerder over gehad. Jaar. Ja. En er staan dus 20 CEO's in. En als je daar kijkt, dat is best wel opvallend. Als je kijkt wat voor type organisaties daarin zitten, dan zie je dus ook dat er heel veel bedrijven in zitten die deels in handen zijn van ons allemaal. Dat zijn staatsdeelnemingen. Dus dat zijn bedrijven die in handen zijn van jou en mij, van de luisteraars. Wij allemaal bezitten die bedrijven. En er staan echt waanzinnig veel CEO's die bij dat soort bedrijven werken in die top 20 van Fat Cats. De meest opvallende vind ik, dat is de NS. Daar verdient de directeur, die staat op plek 16 van de best betaalde directeuren van Nederland. Die pakt zo'n €520.000 per jaar.
Oh, nou, dan weet ik waar ik ga solliciteren.
Ja, dat is best een lekker loon. Ja, 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 ja. En dat is dus 100% in handen van ons allemaal, zijn staatsdeelneming, de NS. Ja. Dus we betalen hier allemaal mee. En het interessante is dus de onderhandelingen over een nieuwe CAO voor gewoon de reguliere NS-medewerkers. 20.000 mensen zijn het bij elkaar. Die onderhandelingen zijn net geklapt. Ze hebben 4 maanden lang onderhandeld, 9 onderhandelingsronden gehad. En de NS wilde niet hoger gaan dan een loonsverhoging van 2,5% voor de komende jaren. Terwijl, zoals ik al net zei, de inflatie was de afgelopen 5 jaar 4,7%. Ja. Dus als dat zich doorzet, gewoon de komende jaren, dan is dit gewoon...
Word je steeds armer.
Ja, dit loonbod van de NS is gewoon naar de eigen medewerkers. Jongens, jullie gaan gewoon minder koopkracht hebben de komende jaren. Doe het er maar mee. Ja. En ze willen dus ook echt niet hoger gaan. Ze hebben al 9 onderhandelingsrondes gehad. De FNV en de vakbonden hebben nu gezegd, bekijk het maar. We breken de onderhandelingen af. Dus dat is nu geklapt. Ja. Ja, als je dan ziet dat de directeur van de NS op plek 16 staat van best betaalde directeuren van Nederland. Ik vind dat zo waanzinnig niet solidair naar je eigen medewerkers. Ja. Dat moet echt anders. Dat is echt waanzinnig. Want ik heb dus ook naar het andere lijstje gekeken. Wie staan er nog meer qua staatsdeelnemingen nog in die top? Mm-hmm. Ik kan het wel even voorlezen.
Ja, doe maar. Gooi hem erin.
Ja, want op nummer 12 staat de KLM. Is een staatsdeelneming. 6% in handen van ons allemaal. Dus ook van jouw luisteraar. Daar verdient de directeur €1,4 miljoen. Ja. Op nummer 13 ABN AMRO voor 40% in handen van ons allemaal. Daar verdient de directeur een salaris van €1,2 miljoen. Dan hebben we nummer 14, Schiphol, voor 70% in handen van ons allemaal. Salaris €750.000. Dan heb je nummer 15, de haven van Rotterdam, voor 30% in handen van ons allemaal. En wij betalen met z'n allen de directeur een salaris van €545.000 per jaar. En dan heb je nummer 16, de NS, met 100% in handen van ons allemaal. Ja. Dit is dus kennelijk hoe wij met z'n allen willen dat onze publieke bedrijven worden gerund.
Ja, en dat komt ook, hè, omdat staatsdeelnemingen, die vallen niet onder de wetnormering topinkomens, nee, zoals dat dan heet. Dat is een wet die ervoor zorgt dat je niet meer verdient als de minister-president als je binnen de publieke of de semi-publieke sector werkzaam bent.
Ja.
En er is ook wel een reden voor, geloof ik. Tenminste, soms snap ik ze wel, als ik heel eerlijk ben. Soms niet. Bij de NS denk ik, nee, je opereert grotendeels gewoon in Nederland.
Ja.
Natuurlijk wel, het moet steeds internationaler. Maar er is ook weinig concurrentie. En daarvan denk ik, openbaar vervoer zou wat mij betreft ook gewoon een publieke dienst moeten zijn.
Ja.
Dus het hoeft ook helemaal niet gerund te worden als een bedrijf.
Liever niet zelfs.
Nee, ja, want zo werkt het ook. Ze moeten zichzelf runnen als bedrijven. En dan heb je dus aandeelhouders. En dan is de overheid aandeelhouder. Maar dat is dus niet een publiek bedrijf. Daarvan zou ik denken, maak daar een publiek bedrijf van. Met gewoon een publiek salaris onder de WNT. Ik vind dat iets anders, heel eerlijk gezegd, bij die staatsdemingen die heel erg in de internationale wereld moeten opereren.
En welke bedoel je dan vooral? Dat is dan de bank, denk ik.
Ja,
hè?
De bank. Ja, de ABN AMRO. Over ABN AMRO bijvoorbeeld. Daarvan snap ik dat dan wel, heel eerlijk gezegd. Ja?
Ja,
ja, ja. Ook omdat het is nog steeds echt wel een commerciële organisatie, waarvan volgens mij ook wel de bedoeling is dat het op een gegeven moment ook weer uit de publieke handen gaat. Daarmee concurreer je gewoon met andere banken. Ja, en dan snap ik wel dat je wel ook concurrerend moet zijn in het salaris ten opzichte van je concurrenten. Maar dat neemt niet weg dat je iets moet doen tegen de loonsverschillen. Want ja. Als het loonsverschil super groot is tussen de top en de rest van de werknemers, dat één, moet je niet willen. En twee, ook in de machtspositie die je hebt als CEO bij de ABN AMRO. Ik bedoel, ze hebben enorme lobbymacht ook. Zorgt er dan ook voor dat er ook qua beleid goed geregeld wordt intern. Maar ook, nou ja, bijvoorbeeld voor een minimumloon. Ga daarvoor strijden dat naar 16 euro per uur gaat. Nou, dat doen ze natuurlijk allemaal niet. Maar goed, dat er dus veel verdiend wordt, vind ik minder erg dan dat er op de werkvloer gewoon uitbuiting en uitknijperij is. Dat vind ik veel erger.
Ja. Ja, wat mijn gevoel dus is, maar dat is bij een bank al minder het geval. Hoewel, ik vind juist bij de ABN AMRO, ik zou er heel erg voor zijn als dat een publieke bank wordt, nog meer. En dat je daar dus, dan vind ik ook gewoon, dan moet de directeur ook niet te veel verdienen. Maar dan moet de functie ook gewoon zijn, hier is je geld veilig, we zorgen voor je geld. En we gaan geen wilde beleggingen doen en allemaal van dat soort zaken. In mijn ogen is bankieren is een publieke functie. Veel was het vroeger ook. En dat is helemaal vercommercialiseerd. Dus ook de hele rol van de bankensector is enorm veranderd. En ik zou juist hopen dat de CEO van een bank daar wil werken, omdat hij een publieke taak heeft. Die ziet van, ik dien hier het publiek belang. En niet, ik wil 1,5 miljoen salaris, anders kom ik niet voor je werken, want daar doe ik het niet voor. Ik vind dat zegt voor mij zoveel over je motieven om ergens te werken. Dat ik je gewoon al minder vertrouw als jij dan directeur van een bank wordt die dan zo'n belangrijke rol heeft in onze economie.
Ja. Maar waarom wil jij dat alle banken? Zou je willen dat alle banken dan in publieke handen komen? Of wat zou jouw ideaal zijn?
Nee, mijn ideaal zou zijn banken doen natuurlijk verschillende dingen tegenwoordig. Dus je kan je hypotheek halen, maar ze regelen ook gewoon het betalingsverkeer.
Ja.
En daarnaast zijn ze nog allemaal aan het beleggen en geld aan het verdienen. Ja, ik zou willen dat er een harde knip komt tussen het betalingsverkeer regelen, waar jij je spaargeld stalt en zorgt dat alles een beetje veilig blijft. Daar moet een knip komen. En dan als je bij een beleggingsbank wil, prima. Maar dat die functies, dat daar veel meer een knip tussen komt. Kijk, en als dan een directeur van zo'n beleggingsbank veel verdient, prima, want dat is toch daar gaat gewoon geld van rijke mensen wordt belegd en precies, dat gaat weer terug naar rijke mensen.
Ja.
Maar ik vind juist die publieke functie van de bank vind ik het zo zorgwekkend dat daar zo waanzinnig veel geld op het spel staat en ook terechtkomt in de zakken van zo'n directeur die daar ook dus duidelijk werkt voor financiële motieven.
Ja.
Want ook bij banken werkt het ook wel dat je ook nog heel veel bonussen erbovenop krijgt als je natuurlijk prestaties levert en concurreert en dat soort dingen doet.
Mm-hmm.
En
sowieso zijn banken natuurlijk echt gouden kooien.
Ja, nee, totaal.
Bedoel, ook als je gewoon een werknemer bent, verdien je er ook heel erg veel.
Ja.
En dat vind ik dan dus ook wel weer minder erg dan op dat rijtje waar jij het over had. Je noemde hem nog niet, maar de PTT heet het tegenwoordig.
Onze oude PTT, ja.
PostNL, ja. Dat vind ik dus het allerergste, want de CEO's staan ook in dat rijtje met mensen die heel veel verdienen.
Ja.
Het is ook een staatsdeelneming,
ja.
Maar de bezorgers zelf, die worden gewoon uitgeknepen.
Ja, 100%. En het is niet meer een staatsdeelneming. Dus het was vroeger gewoon onze PTT Post, maar nu is het dus een privaat bedrijf. En dat is gewoon helemaal geprivatiseerd. Maar die directeur die staat dus op nummer 11 van de best betaalde CEO's. En die pakt gewoon 1,5 miljoen per jaar.
Ja.
En voor de gemiddelde postbezorger ziet het leven er niet zo mooi uit.
Nee, daar kun je niet van rondkomen.
Nee, totaal niet. En helemaal de mensen in de distributiecentra. Ja, die worden echt niet goed betaald en doen gewoon heel zwaar werk.
Ja.
Ja, het is zo'n dikke middelvinger naar je eigen medewerkers dan.
Ja.
En sowieso ook weer zo'n voorbeeld, hè, PostNL. Dat ooit geprivatiseerd is echt een fatale fout geweest. Zelfs als bij NS.
Ja.
NS is gelukkig nog wel 100% staatshanden, maar PostNL...
Dus helemaal niet meer, ook niet... Gedeeltelijk, nee.
Nee, en daarom, ja, ze doen die de brieven bezorgen en zo, doen ze er nog een beetje bij, maar die draaien vooral pakketjes.
Ja.
Maar ja, de post is gewoon een publieke functie. Die moet niet concurreren en dat moet ook niet concurrerend gemaakt worden. Want nee. Het enige waarop je concurrerend kan worden, is door je werknemers slechter te betalen.
Precies, ja.
Ja. Ja. Dus dat, en hoe gaan we dit doorbreken? Dat moeten we natuurlijk nog even wel zeggen. Ja, dat zegt eigenlijk Oxfam zegt het eigenlijk al heel mooi. Het allerbelangrijkste is de positie van werknemers versterken. En dus dit is onze vaste oproep, de vakbond. Sowieso wordt daar lid van, maar de overheid kan ook heel veel doen in het versterken van de positie van de vakbond. Dus echt pushen dat mensen daar lid van worden, maar ook de vakbond in positie brengen. De vorige aflevering hadden we het over gele bonden, dus van die nepvakbonden, die kan je verbieden.
Ja.
Nou, dat moet.
Maar ook volgens mij is het heel belangrijk dat je als werknemer ook zelf mede aandeelhouder kan worden. Zodat je dus ook zelf kan meebeslissen over de koers en de strategie en het beloningsbeleid van de top.
Ja, dat je gewoon een doorslaggevende stem krijgt in de verdeling van het geld.
Ja.
Ja, nee, dat zou ontzettend goed zijn. Ja. Ja. Dus als de medewerkers gewoon letterlijk aan tafel zitten bij het bepalen van wat gaan we met de winst doen.
Ja.
Ja, nee, 100%.
Dan ben ik ook wel benieuwd of de dame van PostNL, want die heeft ook heel slecht gepresteerd in al die jaren. Die kreeg toch heel veel geld iedere keer. Of dat dan nog steeds zo had gelopen.
Nee, de NS gaat ook niet per se helemaal soepel op dit moment.
Nee joh, dus. Ga jij zo vaak met de trein?
Ik ga heel vaak met de trein, ja.
Dat gaat niet zo lekker, hè?
Nee, dat gaat helemaal niet lekker. Nee. Ja, maar ik vind dat zo'n schrijnend voorbeeld. Het was echt letterlijk onze gele trots. Ja. Een van de meest hoogwaardige OV-netwerken van Nederland. Van Nederland, van de wereld. Ja. En je ziet gewoon de kwaliteit steeds verder achteruit gaan. En dus ook de medewerkers, die worden nu dus...
En het werk is wel moeilijk geworden op de trein voor conducteurs. Lijkt me echt een hele pittige baan.
Zo.
Ja. Ja. Ik bedoel, de werktijden die je 's ochtends vroeg, 's avonds laat... Super onveilig kan het worden. Grote bekken.
Ja. Ja. Nee, dus alle steun NS-medewerkers. We staan achter jullie in het strijden voor een beter salaris. Dus ga ermee door. Ik denk dat we aan het einde van de podcast wel gekomen zijn. Hè?
Ja, we hebben nog een paar boeken te vergeven.
Ja, we hebben nog iets leuks. Ja. Ja,
cadeautje.
Ja, want we hadden aangekondigd. We hadden Michelle van Tongelo een tijdje geleden in de podcast. En die had ons heel lief een aantal boeken gegeven. En we hadden aangekondigd. Die gaan we natuurlijk verdelen onder onze luisteraars.
Mag ik nog iets leuks zeggen over die aflevering?
Nou, iets leuks mag altijd, Noortje.
Nou, sommige mensen zeggen dan... Ja, heel leuk jullie podcast, maar jullie zitten zo hè, in je eigen bubbel.
Je eigen bubbel.
In je linkse kerken te prediken. Maar we waren ook op geenstijl.nl. Dus iedereen die nu nog zegt dat wij alleen maar in de linkse bubbel zitten... Nee, we zijn eruit geknald.
Ja. Ja,
dankzij de aflevering van Michelle van Tongerlo.
Dus welkom aan alle nieuwe Geen Stijl luisteraars. Jullie zijn van harte welkom hier. Maar goed, de boeken verloten. Ja, die hebben dus verloot onder onze vrienden. Of onder de mensen die een reactie hebben ingesproken via Vriend van de Show. Hebben ingestuurd. En de winnaars zijn onze lieve vrienden Henny Beelen, Gijs den Brave, Anna Mank en Douwe Kuipers. Dus we gaan nog even een mailtje naar jullie sturen. Maar jullie krijgen dus het boek van Michelle van Tongerlo. En mocht je nou ook vriend worden, ja, er zit nu helaas geen beloning meer aan. Maar ik had ook niet de indruk dat onze vrienden dat tot nu toe deden voor de beloning die ze kregen.
Nee, dus niet voor de boeken.
Dus dit is gewoon even een cadeautje, omdat we jullie zo erg waarderen. Gaan we afronden. Volgende week donderdag zijn we er weer. Met weer bijzondere gasten, namelijk woonactivisten Melissa Koutouzis en Abel Heikamp. Jullie hoorden het net al, we gaan naar Rijswijk. Die hebben we net opgenomen, die live-uitzending. En die gaan jullie volgende week horen. Wil je reageren op wat we deze aflevering hebben besproken? Doe dat vooral. Dat kan via vriendvandeshow.nl/delinksenvolte of via Instagram, YouTube, TikTok en Blue Sky. Tot slot wil ik nog de redactie bedanken. Dat zijn Luc Rij voor productiesupport en Frank Arling en Leonore van der Heijden van onze socials. Van harte bedankt jongens voor alle hulp. En tot de volgende week. Doei. All you bad folks, you must go. Oh, dat is ik zat echt in dat laatste blokje, zat ik echt zo doorpraten.
Zo'n druppel zo.
Ploeiek.